Wij waren in 1 Petrus en wij blijven nog even bij Petrus. Waar apostel Petrus zei dat het de bedoeling was dat we door de verzoeking, dan wel beter beproeving heen, zouden verkrijgen het doel van ons geloof, het doel ook van ons leven uit geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Kort en goed, het gaat erom dat onze levens, onze praktische levens, zouden zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Het was vers 7 van 1 Petrus 1. De uitdrukking verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, was die van vers 9. Een zaligheid waarvan de apostel Petrus vervolgens zegt dat we goed zouden realiseren hoe het in elkaar steekt. Het is namelijk wat de apostel Paulus, als u mij vraagt, in Hebreeën 2 noemt de grote zaligheid. Als hij zegt, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? De apostel Petrus heeft er trouwens ook een andere uitdrukking voor die ik van de week al een keer heb aangehaald. Hij zegt, God heeft ons het leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken. Nog ergens anders heet het, misschien kom ik die schriftplaats nog tegen, maar dat weet ik nou zo zeker niet meer, dat de apostel zegt, het gaat erom dat wij de zaligheid zouden verkrijgen met. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. En in het bijzonder gaat het er dan om dat waar wij deel aan hebben gekregen als gelovigen in onze tegenwoordige bedeling, dat is meer dan alleen maar eeuwig behoud of eeuwig leven of straks bij de Heer te zijn of wat dan ook. Het is namelijk de hemel zelf. Sommigen begrijpen niet waar ik het nu over heb, maar het blijft natuurlijk toch zo dat de hemelse toekomst alleen is weggelegd, niet voor de gelovigen, maar alleen voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. Men luisterde de banden, dan wel de cd's over wat is de hemel. De hemel is niet het hiernamaals. De hemel is gewoon een hogere plaats, positie in de kosmos, in de schepping zo u wilt. Al zeg ik dat wat ongelukkig nu. Maar het is een promotie. Wij ontvangen niet alleen het nieuwe leven, behorend bij een nieuwe schepping. Alle gelovigen uit onze bedeling worden bovendien gepromoveerd vanaf de aarde naar de hemel. En we zouden ons dat realiseren, namelijk dat dat iets zeer uitzonderlijks is. Daar gaat het om. Kijk je me nou aan, want dat heb ik nooit gehoord. Het hele punt is dat gelovigen uit voorgaande bedelingen en zelfs uit volgende bedelingen die behouden worden in eeuwig leven ontvangen, zullen wonen uiteindelijk, om het eind van het verhaal er maar meteen te bespreken, uiteindelijk op de nieuwe aarde. Alleen wij niet. Wij gaan naar de hemel. Dus een promotie. Je moet van de begrip hiernamaals in verband met de hemel moet je compleet af. Dat is gewoon onzin. Hiernamaals is een nieuwe schepping. En dat geldt niet eens voor die hemel, want die was er altijd al, zei de Bijbel. De hemel die van ouds is. De hemel der hemelen enzovoorts. Wij worden gepromoveerd daar naartoe op grond van ons eerstgeboorterecht. Op grond van dat wij, zoals Jacobus zei, eerstelingen zijn, zijn de schepselen. Want, zei de Heer, al wat de baarmoeder opent, alle eersteling is voor mij. Moet bij mij gebracht worden, is voor mij bestemd. En zo heel deze gemeente wordt bij hem gebracht. En we gaan zijn tempel, maar in dit geval de hemel zelf in. Grote zaligheid. Een zaligheid waarvan Petrus dan zegt, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied. Prachtige uitspraak. Hij zegt dus gewoon dat de oud-testamentische profeten wel degelijk geprofeteerd hebben over onze gemeentelijke bedeling en dus over het werk dat de Heer in onze tegenwoordige tijd doet. Hij zegt er ook bij dat dat niet zo eenvoudig is om dat terug te vinden in het Oude Testament. Hij zegt zelfs dat de profeten zelf er moeite mee hadden om het te begrijpen. Maar hij zegt bovendien, en dat is vers 11, maar hij zegt bovendien dat aan die profeten wel degelijk geopenbaard is waar het over ging. Zij wisten het dus in elk geval wel. En daar gaat het maar om. Het is ons onderwerp van de week niet, dus ik ga daar niet verder op in. Al is het een prachtig onderwerp natuurlijk. Maar we hebben dat geloof ik jaren geleden op deze plaats alles gedaan. Hè? Dus dat doen we nou niet. Maar aan hen is in ieder geval geopenbaard, vers 12, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden. En dat hun profetieën niet maar betrekking hadden op de tijd waarin zij leefden, zoals meer dan 90% van alle theologie beweert. Maar in tegendeel, zij profeteerden niet over hun eigen tijd, hoezeer het er ook op leek. Maar ze profeteerden in elk geval over onze tegenwoordige tijd, waarin Christus verheerlijkt is en een positie heeft aan de rechterhand Gods op grond van zijn geloof. Maar een tijd bovendien waarin hij die heerlijkheid niet openbaart aan de wereld. Sterker nog, want het is nog eens veel te zwakke uitdrukking, hij verbergt zich voor de wereld, hij heeft de wereld losgelaten, hij kijkt naar de wereld niet om, hij had zich niet bezig met die wereld. Die wilde hem niet, heeft de wereld losgelaten, staat er achter elkaar drie keer sowieso al in Romeinen het eerste hoofdstuk. Les 1 is dat dus voor elke gelovige, God heeft de wereld losgelaten, hij kijkt er niet naar om. Ze wilde hem niet, hij zegt dan zoek jullie het maar een poosje uit en hij gebruikte de woorden uit Deuteronomium. Daar stond het al als voorbeeld van profeten die dan geprofeteerd hebben over onze dagen. En in Deuteronomium zegt de Heer, ik zal mij te dien dagen verbergen. Ik zal gaan zitten kijken hoe het met hen afloopt. Ik zie wel hoe het met hen afloopt als je het naar gewoon Nederlands vertaalt. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal, staat er. Ik zie wel hoe het afloopt. Dat is een uitdrukking van onverschilligheid. God heeft er geen belang bij. Dat komt goed. Dat is allemaal al geregeld. Dat was Psalm 2 die we aangehaald hebben van de week. Even. De volkeren gaan tekeer tegen God en zijn gezalfde. Maar die in de hemel woont, die lacht erom en hij bespot hen. En hij zegt, ik toch heb alles al geregeld. Als die zoon zijn mond open doet en eist, dan wordt binnen de kortste keer het hele zaakje alsnog op de rails gezet. Nou ja, in dagen van grote verdrukking, een verzoeking die over heel de wereld komen zal, en hoe het maar heten mag, in zijn grimmigheid en in zijn toon, waarin hij hen zal verschrikken, want zo staat het er in de psalm, en dan zal de Heer inderdaad niet de gouden scepter, maar de ijzeren scepter gebruiken, om met geweld zijn heerlijkheid in deze wereld te openbaren, een wereld die hem niet blieft. Over onze bedeling echter, zei bijvoorbeeld Zacharia, hoofdstuk 4, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. En dat is per definitie onzienlijk. Door mijn geest zal het geschieden. En in die tijd leven wij. We zouden het uit elkaar houden. Wij zouden dus inderdaad de uiterlijke dingen niet zoeken. Wij zouden ons geen zorgen maken als zodanig. We zouden wij ons geen zorgen maken over de goddeloosheid van de wereld. De zorg die wij hebben is dat wij beschikbaar zijn voor het werk des Heren en dat wij, om maar eens een dwarsstraat te noemen die heel voor de hand ligt, dat we inderdaad bereid zijn om getuigenis af te leggen, hoe heet zoiets, verantwoording te doen aan een ieder die ons rekenschap afheist van de hoop die in ons is. Het is 3 vers 15, sla even een bladzijde om. 1 Petrus 3 vers 15. Maar heiligt God de Heren in uw harten en zijt altijd bereid, dat wil zeggen bij elke gelegenheid. Of het moet, of het nodig is, dat weet ik niet. Maar er komt gegarandeerd een gelegenheid. Maar de bereidheid zou er altijd moeten zijn. En de gelegenheid doet zich dan dikwijls voor op een tijdstip en in een omstandigheid die ons bepaald ongelegen komt. Die ontijdelijk is, heet zoiets in de Bijbel. En dus zouden wij aanhouden, tijdig en ontijdig, namelijk of het nou gelegen komt of niet, wij zouden altijd bereid zijn tot verantwoording aan een ieder die ons rekenschap afeist van de hoop die in ons is. Dat is waar het over gaat. Dat is het kenmerk van geloof. Hoop op wat God ons beloofd heeft. In elk geval, het is een grote zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen, waarbij wij inderdaad gepromoveerd worden tot in de hemel zelf. Wij zijn als gelovigen reeds met Christus gezet in de hemel. En daar, en dat in tegenstelling tot andere bedelingen zal ik maar zeggen, daar wacht ons deze erfenis, deze kroon of hoe het maar heten mag. En daarom, 1 Petrus 1 vers 13. Om die reden opschortende de lenden uw verstands, want hoe dan ook, lenden heeft met wandel te maken, maar lenden des verstands. Ja, dat is toch niet helemaal letterlijk die vierdaagse lopen natuurlijk. De lenden des verstands duidt erop dat inderdaad waar is wat ik altijd naar voren probeer te brengen. Namelijk dat in werkelijkheid onze wandel zich in de eerste plaats afspeelt in ons denken. Ons verstand, de inwendige mens, het hart, geest wordt het ook bij gelegenheid genoemd. Maakt me allemaal niet zoveel uit. Daar zit het hem in. Hoe we tegen de dingen aankijken en waarom we ze doen enzovoort. Dat is onze werkelijke levensweg. Wat er aan de buitenkant te zien is, dat is niks anders dan symptomen van wat in de mens is. Zo is het nou eenmaal. En dus opschottende de lenden uw verstands en nuchter zijnde, of het ook letterlijk bedoeld is, dat weet ik niet helemaal. Maar als het letterlijk bedoeld is, is het ook overdrachtelijk bedoeld. Nuchter zijnde wil zeggen, wij zouden een reële kijk hebben op de omstandigheden. Op onze eigen situatie, op de situatie op onszelf, van de gemeente, in de wereld, onze broeders en zusters. Dat wil zeggen nuchter zijn. Ik heb ons vaker gezegd, kenmerkend voor de mens is eigenlijk wat men noemt de waan van de dag. De mens is geneigd om de gebeurtenissen die zich voordoen op datzelfde moment op te blazen tot iets groots. De waan van de dag. De problemen ook van de dag. Een dag later is het al lang zo groot niet meer en 2 dagen later zijn we het vergeten. Maar op het moment dat het actueel is, dan blazen we het op tot buitenzinnige proporties. De waan van de dag. Sommigen doen dat altijd en continu. Die zijn waanzinnig, heet zoiets. Nee, het is maar ter waarschuwing dat je dat weet. Daarom nuchter zijn helpt een boel. Besef hebben van dat we nou eenmaal de dingen wat opblazen, wat groter zien dan ze in werkelijkheid zijn, dan ze ook blijken te zijn, een poosje later zal ik maar zeggen, dat helpt ons door het leven heen, hoor, werkelijk waar. Men moet kunnen relativeren. Ik zeg altijd, een van de belangrijkste christelijke deugden is humor. Dat meen ik bloedserieus. Kunnen relativeren, betrekkelijke van onze omstandigheden inzien en er de spot mee kunnen drijven. Met jezelf dus, hè? Dat is wat wij nodig hebben. We nemen onszelf dikwijls veel en veel te serieus. Aangemoedigd door sommige anderen, dikwijls. Maar we zouden dat niet doen. Dat is een van de eerste dingen die we af zouden leren. Nederigheid, we zijn maar kleine mensjes met zo onze eigenaardigheden. Zo zit dat. Nuchter zijn, reëel blijven. Nuchter zijnde, de lenden uw verstands opschortende. Hoopt volkomenlijk, let op, volkomenlijk. Natuurlijk hoopt op de genade die u toegebracht wordt, maar hoopt volkomenlijk. Voor 100%, niet een beetje. Ik heb meerdere malen mensen horen zeggen, nou ja, we proberen het zelf. Bijvoorbeeld niet te zondigen of de wet te houden of iets dergelijks. Wij proberen het zelf. En voor zover het ons niet lukt, krijgen we voor het restantje dan wel genade. Echt waar. Uit evangelische kringen heb ik deze trouwens. Maar dat is niet de bedoeling. Wij zouden volkomenlijk, 100% vertrouwen op de genade die ons toegebracht wordt. Niet die wij onszelf toebrengen of toe-eigen of zo, maar die wij van Gods wegen inderdaad ontvangen. Genade, onverdiende gunst. Al wat wij hebben, hebben wij van God ontvangen. Zo moeten wij de dingen zien. En bovendien, u kunt wel het idee hebben dat u het een en ander zelf tot stand gebracht hebt, maar u kon er wel eens flink naast zitten. Dat weten wij niet namelijk. Kan ik gewoon de Heer zijn die ons wat gegeven heeft? En het blijft altijd maar aan de veilige kant. Je kunt het beste de Heer danken in alles. Dat zegt de Bijbel zwart op wit, dus ik mag het van deze plaats ook zeggen. Andersom is het in elk geval waar. Als de Heer ons niks gunt, dan hebben we helemaal niks. Hoe hard we er ook ons best voor doen. Het is de andere kant dan. Wij leven uit de genade Gods. Bovendien, naar Bijbelse maatstaven hebben wij ons recht op leven helemaal verspeeld. Dat is al 2000 jaar lang zo, sinds het lijden en de dood van de Heer Jezus, die voor ons stierf en dus zijn wij gestorven. Waar zouden we recht op laten gelden? Dat is volstrekt onmogelijk. En dus, alles wat ik heb, heb ik van mijn Vader. En alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer. Zo zit dat. En voor de rest zijn we gewoon niks. En dus, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Niet alleen in de toekomst, hoewel het er ongetwijfeld ook in de eerste plaats om gaat, maar net zo goed in ons tegenwoordige leven uit geloof. We stellen onze verwachting op hem, niet alleen voor de verre toekomst of die onvoorstelbare toekomst, maar wel degelijk ook voor het leven van vandaag. Dat was de bedoeling. En dat is inderdaad christelijk leven. Dat is leven uit geloof. Vertrouwen op hem. Want dat is de levenshouding die een kind past. En dat is het volgende vers. Als gehoorzame kinderen. Dat was de bedoeling. En niet gehoorzaam in de zin van netjes doen wat opgedragen wordt, maar gehoorzaam in de echte betekenis van het woord. Luisteren. En gewoonlijk niks doen. Weinig doen. Maar zich laten onderwijzen. Horen. U weet wel. Onder het motto, kleine potjes hebben grote oren. Heet zoiets. En zo hoort het ook. Ja. Als ik me mijn kindertijd herinner, dan weet ik nauwelijks wat ik toen heb uitgevoerd allemaal. Ik geloof niet veel goeds. Ik zal het wel verdrongen hebben, maar dat weet ik niet meer. Maar ik heb een heleboel gehoord. Dat weet ik zeker. Dat draag ik nou nog met me mee. Dat weet ik nog. Zie? Luisteren, daar gaat het om. Nou goed, ik zou niet veel getuigenis geven. Deze week heb ik gezegd, dus ik houd het gauw mee op. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Ik heb altijd het idee, ik geloof niet dat ik het echt bewijzen kan, maar hoe kom ik aan het idee dat het woord begeerlijkheden in de Bijbel staat niet alleen voor de begeerte in de smalle betekenis zoals wij het kennen, maar dat het feitelijk staat voor alle emotie. Redelijk ongecontroleerd op het moment. Check het maar eens voor uzelf of dat zo is of niet, of u het ermee eens bent of niet. Maar het is mijn indruk altijd dat het dat betekent. Het woord emotie kom ik trouwens toch niet tegen, dus vooruit maar weer. Het is begeerte, dat wat ons drijft, ons instinct, weet je veel wat, hè? Maar wat de apostel hier zegt, is dat deze begeerlijkheden tevoren waren in onze onwetendheid. Ik heb u van de week al gezegd dat emoties in het algemeen, en zeker ook begeerte in de smalle betekenis, wel degelijk gestuurd kan worden. Niet op het moment zelf, maar in het algemeen wel. Het wordt namelijk gestuurd door de kennis die wij hebben. En onze onwetendheid laat onze gevoelens en begeerten stuurloos. We zijn overgeleverd aan ons instinct, zoals u weet. Mijn kat ook, hè? Daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is altijd een mooi voorbeeld. Daar kun je weinig mee beginnen. Maar wij zijn mensen en de bedoeling is dat wij door onze kennis richting geven, niet al te bewust, maar het gebeurt absoluut, richting geven aan onze begeerten, aan onze gevoelens, onze emoties in het algemeen. Daar gaat het om. En dus wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Het suggereert toch dat waar we nu wetend geworden zijn, kennis der waarheid opdoen. Dat is de kennis van Christus die de waarheid is bovendien opdoen, dat die begeerten veranderd worden. En dat het niet meer gaat om onze natuurlijke instinctmatige begeerten die wellicht van nature door ons worden meegedragen, maar integendeel, het wordt gericht een bepaalde kant op. En daar gaat het om. Dat is de verandering van de inwendige mens onder leiding, als ik het zo mag zeggen, of onder invloed van het woord Gods dat in ons woont. Onze kennis is bepalend voor onze gevoelens, voor onze emoties en daarmee vervolgens ook voor wat wij doen of laten. Daar gaat het werkelijk om. Niet om het doen en laten, dan kom je onder de wet terecht. Maar in tegendeel, het gaat om wat in het hart, in het inwendige van de mens is. Het probleem is echter, maar ja, dat zijn die dingen waar ik makkelijk over praat. Het probleem is echter, laat ik het dan zo zeggen, dat ik toch algemeen de indruk heb dat velen, en ik bedoel niet meteen u, maar u mag het zich best aantrekken, maar dat velen geneigd zijn bepaalde dingen weg te werpen, af te wimpelen. Zo van, nou ja, misschien is het wel zo, maar goed, ik weet dat niet zo zeker en misschien is het toch al wat tegenin te brengen. Dan hoef ik het niet te aanvaarden, hoef ik het niet aan te nemen. Waarom wil men niet aannemen? Waarom wijst men Bijbelse waarheden af? Ik denk dat het uiteindelijk er maar op neerkomt dat men het doet omdat men er bang voor is. Bang is voor de rol die bepaalde kennis in het leven, en ik bedoel in de eerste plaats ook gevoelsleven, daarna het denken en daarna het praktische leven van de mens, zullen spelen. Men is er bang voor. Omdat men weet dat het consequenties heeft. Ik heb het ook nagevraagd aan de prediker. Die zei, ja, ik zal je nog sterker vertellen. Hoe meer je weet, hoe meer verdriet je hebt. Hoofdstuk 1, de laatste verse, als ik me goed herinner. Maar ik dacht dat het nog een paar keer herhaald werd. In Prediker. Kennis vermenigvuldigt smart of zoiets staat. Iets van die strekking. Zoek het nou niet op, want ik heb ook niet zoveel tijd. Maar zoiets is dat. Dat is inderdaad zo. Maar goed, we zouden daar niet voor uit de weg gaan. Dat is het idee. Als gehoorzame, gelovige, trouwe... Weet u nog, de synoniemen die we begin van de week besproken hebben? Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. De tekst kan je lezen bijvoorbeeld naast Romeinen 12... waar we niet gelijkvormig zouden worden aan de tegenwoordige wereld. Maar we zouden veranderd worden in ons denken. Dat is precies wat hier dus eigenlijk ook staat. Je moet het alleen wat aandachtig lezen. We worden veranderd in ons denken. We doen kennis op. Kennis van het woord. Kennis van de waarheid. Kennis van Christus. En het verandert ons inwendig. En iets naijlend verandert ons uiteraard ook uitwendig. Logischerwijze. En dus, maar gelijk hij... Let op vooral dat gelijk hij, hè, daar gaat het de hele week al over. Ik heb u hoofdzakelijk gesproken tot nog toe over het geloof van Jezus Christus. De uitwerking daarvan. Maar ik hoop toch dat u begrepen hebt dat het niet alleen daarover ging. Al wat in dat verband door de Bijbel gezegd wordt over het geloof, de trouw, de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, staat natuurlijk toch heus model voor ons geloofsleven. In die voetsporen zouden wij wandelen, om zo te zeggen. Wij zouden zijn geloof navolgen. Dezelfde beginselen die golden voor de Heer Jezus en waaraan hij zich hield, zijn de beginselen waar wij ons aan zouden houden. En in dat geval is het geloof van Jezus Christus in tweede instantie net zo goed ons geloof, zoals Jacobus het al formuleerde in Jacobus 2 vers 1. Wij zouden dat geloof van Jezus Christus hebben. Hetzelfde geloof. Voor mijn part net zo'n geloof, als u dat beter begrijpt. Maar het geloof in precies dezelfde dingen, met precies dezelfde consequenties. Want wij zijn gezegend in Christus en in de hemel met al zijn zegeningen. Dus er zijn geen uitzonderingen. Het is precies hetzelfde. En dus staat er gelijk hij, vers 15, gelijk hij die u geroepen heeft. Even stoppen. Waartoe zijn wij ook alweer geroepen? Tot zoonschap, dat is de bekende herhaalde voetnoot, geroepen tot een erfenis, geroepen tot aanstelling tot zonen, geroepen tot eerstgeborenen. Een erfenis die, 1 vers 4, in de hemel voor ons bewaard wordt. Maar gelijk hij die u geroepen heeft tot die erfenis, heilig is, en wat betekent heilig ook alweer? Dus met één algemene betekenis, dat is gewijd aan de dienst aan God. Voor dat doel afgezonderd van de wereld, zeg ik voor degenen die altijd geleerd hebben dat heiliging wil zeggen afzondering van de wereld, onthechting. Maar goed, dat is het ook, maar dat is alleen de negatieve kant en in zichzelf is dat leeg. Wat er werkelijk over gaat, is niet afzondering van de wereld, maar afzondering van de wereld tot wijding aan de dienst aan God, om zich daaraan te wijden. Heiligt mij, zeg ik altijd, de zonen van Aaron. Heiligt mij die vaten, enzovoorts, die behoren bij de tabernakel, en zo verder. Gewijd aan, en exclusief, dus ook gewijd aan de dienst aan God. Dat is heiligheid. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is. Hij is zelfs geheiligd. Maar misschien hebben we het daar nog over in de tijd die ons rest. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt, dat wil zeggen, dat is een soort aanvoegende wijs, dat is de bedoeling dat het met ons gebeurt, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Zoals de Heer Jezus heilig was, maar ook heilig is in al zijn wandel, en dus trouw was in zijn aardse omwandeling, maar nog steeds trouw is in zijn nieuwe functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zo zouden wij nu in onze dagen in het vlees heilig zijn in onze wandel, opdat we dat vervolgens straks, wanneer we met hem delen in zijn heerlijkheid, opdat we dan ook zouden zijn, wanneer wij ook dan voor altijd, voor eeuwig zouden functioneren als priesters en koningen naar de ordening van Melchizedek. Heb je die nog? Ik zei een beetje veel in een wat lange zin. De Heer Jezus Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek sinds zijn opstanding en wel voor altijd. Dat blijft altijd zo. En als wij deel aan hem hebben, deel hebben aan zijn lichaam, met hem als levende stenen gebouwd worden, samen met hem, de ene steen, tot een geestelijke tempel, dit is beeldspraak dus, wil zeggen dat ook wij deel hebben aan zijn priesterschap naar de ordening van Melchizedek, wellicht zelfs aan zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, als men het plaatje wat breder neemt. Nee, dat geloof ik, dus ik zeg het ook maar even. Dan betekent dat dat wij niet alleen nu, want we zijn al wedergeboren met hem, we hebben deels een opstanding, wil zeggen dat we niet alleen nu priesters zijn naar de ordening van Melchizedek, maar de bedoeling is dat we het altijd zouden zijn. En daarna zeg ik, nou ja, we zijn nu in onze leerperiode, vooruit om aan, maar niettemin, wij zullen het altijd zijn. Wij zouden heilig zijn in heel onze wandel. En dus op zijn minst in heel onze denken. De wandel die wij uitvoeren, niet met de lendenen, maar met de lendenen onze verstands. Zoals dat dan met een tweede naamval zou heten, naar aanleiding van vers 13. Die wandel dus, daar zou het heilig zijn. Want wij zouden navolgers van Christus zijn, om aan hem deel te hebben. Daarom is er geschreven, zijt heilig, want ik ben heilig. Leuk hè, weer zo'n aardige uitspraak uit Leviticus in dit geval, daar vele malen herhaald en gericht tot Israël, maar de apostel Petrus zegt dat het dan toch in hoogste instantie spreekt over de zaligheid die aan ons geschied is en dat het dus op ons van toepassing is. Als voor iemand geldt, zal ik maar zeggen, in de hele heilsgeschiedenis geldt het uiteraard voor die gemeente van eerstgeborenen. Wij zouden heilig zijn omdat hij heilig is. En zijn werk aan ons kun je dus inderdaad noemen heiligmaking, zo heet dat. Wijding en opvoeding tot de dienst aan de Heer, dat zouden wij leren in ons leven. En dat betekent in de praktijk dat wij inderdaad prioriteiten zouden stellen en dat de dienst aan onze Heer prioriteit zou hebben boven al het andere in het leven. Ik heb geen moeite dat te zeggen, maar ik ben in een bevoorrechte positie. Maar ik heb van huis uit, van kind af aan, nooit wat anders geleerd. Nooit wat anders geweten dan dat. Er is maar één ding belangrijk. Al het andere komt op plaats 2. En plaats 2 was soms in geen velden of wegen te zien, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar het blijft zo. Het blijft de waarheid. Er is maar één ding wat voor ons belangrijk is als gelovigen. We zijn uit deze wereld verlost. We zingen, dit is onze wereld niet, enzovoort. Maar wat is het dan wel? Wat is ons leven? Ik heb het aan de Heer Jezus gevraagd. Ik heb nog een hele lijst met losse teksten waarvan ik denk, hoe moet ik ze in vredesnaam de mensen voorhouden? Want het wordt weer een eentonige opsomming. Laat ik er maar niet aan beginnen. Maar een van die teksten is inderdaad dat ze aan de Heer vragen, wilt u niet eten? Hij had net brood laten halen. Toen zeiden de discipelen tegen de Heer, wil u niet wat eten? Toen zei hij, mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. En hij zei dus, niet alleen mijn leven bestaat daaruit. Hoewel het dat is, hè? Spijzen, eten, dat is leven. Leg ik nou niet meer uit in zoveel jaar. Hij zei niet alleen mijn leven bestaat daaruit dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Prachtig getuigenis van zijn geloof, uiteraard ook. Maar het betekent ook, daar leef ik van. Voedsel. Dat niet alleen dat doe ik, maar dat voedt mij. Dat geeft mij de kracht die ik nodig heb. En dat is voor u en mij precies hetzelfde het geval. Hoor. Nee, niet voor mij, voor u. Voor mezelf weet ik het langzamerhand, denk ik. Maar je moet vooral niet denken dat als het gaat over de dienst aan de Heer en over heiliging of dat soort dingen, dat het maar betrekking heeft op de clerus. Ik stap ineens een paar even terug in de kerkgeschiedenis. Hè. Gelovigen hebben het volgende erop gevonden. Ze weten dat de gemeente de heer moet dienen, dus hebben ze enige uit hun midden daartoe aangewezen. En een jurk aangedaan, een pet opgezet of een mijter of hoe ze heet zo'n ding ook alweer. En een staf in de hand gegeven of iets dergelijks. En ze betalen ervoor en zeggen, die moeten het doen namens ons, punt, einde van het verhaal, ben ik eraf. Maar zo werkt het niet. En men heeft het knap opgelost, want men heeft sommige van die lui priesters genoemd. Hetgeen automatisch impliceert, als je daar niet bij hoort, dan ben je geen priester. Maar de Bijbel leert dat alle gelovigen priesters zijn, om de eenvoudige reden dat alle gelovigen per definitie op grond van hun geloof gewijd zijn aan de dienst van de Heer. In onze bedeling in elk geval, want wij zijn eerstgeborenen. Alle gelovigen uit onze bedeling zijn eerstgeborenen. En lees het in de Bijbel maar na. De eerstgeborenen zijn priesters. Dat er later wat in geregeld is onder de wet, dat weet ik, daar ga ik nou met opzet niet op in, maar het beginsel blijft bestaan. En als later een speciale familie aangesteld wordt tot priesters, is het wel degelijk ter lossing van de eerstgeborenen. En sindsdien zijn de priesters dus de eerstgeborenen. Het blijft gewoon hetzelfde verhaal. Eerstgeborenen zijn priesters. Wij zijn het allemaal, niet sommigen uit ons, die het tot hun beroep gemaakt hebben of zo, of tot hun roeping, afhankelijk van het gebruikte jargon en de denominatie. Integendeel, het geldt voor ons allemaal. Voor ons allemaal zou moeten gelden, voor elke gelovige zou moeten gelden, is maar één ding belangrijk in mijn leven, dat is de dienst aan de Heer. Onder alle omstandigheden en waaruit die ook zou moeten of kunnen of mogen bestaan. Op dat niveau komen we van de week helemaal niet terecht. Dat is trouwens een niveau waarop ik me niet graag beweeg. Op niveau van alle dag gewoon. Maar het is gewoon zo dat al wat wij doen, zouden wij doen als voor de Heer. Nu, ik zal een zot voorbeeld noemen. Eén keer dan, nog één getuigenis vooruit. Nog één getuigenis. Ik wil even langs de microfoon heen praten. Zei ik u al, ik was laatst op de Wartburg. Maar ik kwam omdat ik in de buurt daarvan moest ik met een jazzband gewoon op straat bij een Schlossfest ergens in Thüringen moest ik gewoon spelen. Althans, dat mocht ik en dat vond ik leuk. Dat is gewoon leuk om te doen. En je doet je best, want je hebt aardigheid in enzovoorts. Hè? Je wordt ervoor betaald, dat is ook nooit weg. In tijden dat ik weinig spreekbeurten heb, dus laat me zitten. Maar als dan de bandleider zegt, just a closer walk with thee. Just a closer walk with thee. Omdat nou eenmaal geestelijke liederen zeker een derde van het repertoire van de oude jazz beslaan. Zeker wel. Ja, dan ga ik uit mijn dak als ik zo'n nummer mag spelen. Dat weten die mensen, die zijn stokongelovigen. He? Of Lily of the Valley. Kennen we hier meestal niet, dat lied. Maar ik wel. Bekend geestelijk lied is ook in het Nederlands gezongen ooit. En als dat gespeeld wordt, dan speel ik het voor de Heer. Oh, zijn het geen gelovigen die luisteren? Al kennen ze het lied niet, maar ik ken het. En zo verder. Maar goed, de Bijbel zegt feitelijk, wat het ook is, en al heeft het met geestelijke dingen helemaal niks te maken, als je wat doen moet, doe het met heel je hart, met al uw macht, staat er. In het Nieuwe Testament, van harte, Goden en niet de mensen. Dat is het geheim van het leven. En of je nou de vaat moet doen, of de was nog moet strijken, of weet je veel wat, de stoep moet vegen, of de ramen zemen, of domweg moet werken voor een baas aan de lopende band, dat maakt heus geen verschil. Wij zijn kinderen Gods en al wat wij doen, zouden wij doen als voor de Heer. En we zouden van hem ook het loon verwachten. En ik garandeer u, dat werkt. Dat weet ik ook uit ervaring. Dat werkt. Heeft niks te maken met wat je doet. Het heeft te maken met welke inzet je doet. Of je getrouw bent. En wat wij moeten leren is trouw zijn. Betekent ook net zo goed. Ik heb vroeger ook wel min of meer lopende bandwerk gedaan. Het is stom vervelend. Maar ik moet u zeggen, het is ook stom vervelend om 3 weken achter elkaar die partituren te moeten samenstellen. Om die nieuwe liederen allemaal op muziek te zetten, zodat we het kunnen spelen en zingen. Dat is 3 weken lang ook vervelend werk. Meen ik serieus, je kan beter muziek maken dan het op papier moeten zetten. Maar wat maakt het uit? Ook in mijn specifieke dienst aan de Heer zijn een heleboel dingen die zijn werkelijk stom vervelend. Kan ik u rustig zeggen. Maar dat moet je gewoon leren, dat moet je doorheen, het moet gebeuren. En dus, zo zit dat. Nog, ik zou niet meer zeggen. Nee. Goed, doe ik dan ook maar niet meer. Maar ik zou niet rustig zeggen, het is ook heus geen lolletje om regelmatig voor de mensen te moeten staan en de verantwoordelijkheid te moeten dragen om het woord van God door te geven. Begrijp je me goed, het is niks wat ik liever doe. Maar om nou te zeggen dat het een leuke bezigheid is, ja, dat is heel wat anders hoor. Dan weet ik nog wel wat. Begrijpt u? Dat is niet om te klagen, maar ik weet niet goed hoe u het in uw leven hebt. Hoe u met uw werk zit. Er zijn dingen die gebeuren moeten. Je doet het als voor de Heer. En het tilt alle aardse omstandigheden, alle aardse werk, tilt het uit boven het aardse niveau. Dan worden ineens alle dingen geestelijke dingen. Inclusief het ramen zemen, de afwas doen en wat het maar wezen mag. Ik meen het echt voor de volle 100%. Al wat gij doet, doet het van harte, Goden en niet de mensen, wordt tot ons als gelovigen in onze bedeling gezegd, in Efeze bijvoorbeeld. En de prediker zei het zelfs tot de mens in het algemeen. Hij zei, wat u ook doet, doe het met heel uw macht, met volledige inzet, want anders heb je er geen lol aan, geeft het geen bevrediging. Dan heb je alleen maar een zucht van opluchting als het klaar is, maar dat schiet ook niet op. Begrijpt u? Dat is die wandel, heilig in al uw wandel. Want al wat wij doen zou zijn in dienst van de Heer. Wij zijn priesters, niet wij doen priesterlijk werk. Sommigen verwarren dat. Of afwassen priesterlijk werk is, weet ik niet. Er is vast wel een vrouwengroep waarin dat besproken wordt, zulke dingen. En waar ze u voor een aanzienlijk bedrag kunnen uitleggen of het dat is of niet. En waarom, of zo ja en waarom niet, weet u wel die dingen. Maar ik weet het niet. Maar het gaat er niet om dat wij priesterlijk werk doen en dingen die wij herkennen als priesterlijk werk. Het gaat erom, niet dat we priesterlijk werk doen, het gaat erom dat wij priesters zijn. En wat wij ook doen, is dus het werk van een priester. Zo steekt hij echt in elkaar. Zoals de Oud-Testamentische priester, die werd maar niet aangesteld of aangewezen of zo. De Oud-Testamentische priester was priester omdat hij zo geboren was. In de familie van Aaron. En daarom had hij de morele verplichting om zich bij geschikte leeftijd, welke dat dan ook maar was, dat weet ik niet meer, te melden bij het hoofd van dienst, zeg ik altijd, bij de hoge priester, voor de dienst aan de Heer. Omdat hij ingeroosterd zou worden enzovoorts. En zo is het met ons ook. Toen wij wedergeboren werden, werden wij priesters. En op die grond zouden we ons beschikbaar stellen aan de Heer. En al wat wij te doen hebben is dus per definitie het werk van een priester. En we doen het als voor de Heer. En dat tilt heel ons leven, 24 uur per dag, uit boven het niveau van al dat aardse gedoe wat allemaal alleen maar leidt tot verderf enzovoorts. Maar u begrijpt, het zit in ons denken. Het is niet de uitwendige dingen. Het gaat erom hoe wij er tegenaan kijken. En eigenlijk, hoe we onszelf zien. En hoe wij de Heer zien, dat is bepalend voor hoe wij tegen de omstandigheden aankijken. Dat is ook bepalend voor of wij rust, blijdschap en vrede in vinden en dat soort zaken meer. En niemand kan zeggen, ik ben ongeschikt voor de dienst aan de Heer, want iedereen kan afwassen. Nou ja, ik noem maar wat, bij wijze van spreken. Zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Want de Heer heeft gezegd, ik ben heilig en jullie zullen het ook zijn. En daarna staat er meteen, en indien gij tot vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, die uitdrukking hoef ik nou niet meer uit te leggen, is van de week al gebeurd, die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Want het verhaal is natuurlijk dat de Heer ook ons zal oordelen, dat we eenmaal geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En bij wijze van spreken vraagt de Heer dan aan ons, en wat heb je zo voor mij gedaan? En dan zeg je, nou, ik heb aan de lopende band gestaan. Ik heb rotoren gewikkeld. Ik heb jazzmuziek gemaakt op straat, ergens in Turingen. Nou ja, wat het maar was. Nee, bloedserieus. Ik heb afgewassen. We moesten elke dag vanzelf. Ik moest een ongelovige ook, maar zo wat. Wij zijn kinderen gods en we doen het met die inzet. Zo zouden wij tegen ons leven aankijken en zo zouden wij de Heer dienen. En ons bewustzijn daarbij, dat het niet maar een verhaaltje is, maar dat wij inderdaad Niet door vergankelijke dingen zoals zilver of goud verlost zijn uit onze ijdele wandeling die ons via voorgaande generaties is overgeleverd, maar dat we zijn verlost door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Het heeft wel wat gekost, daar gaat het over dus, hè? Er stond een prijs tegenover, er staat een prijs tegenover. En dat brengt uiteraard, laten we zeggen, verplichtingen met zich mee. Ik bedoel niet het zware woord verplichtingen, maar iets lichter. We zijn hem toch eigenlijk wel wat schuldig, lijkt mij. Toch een normale gevolgtrekking dat als hij ons verlost heeft, vrijgekocht heeft uit slavernij, dat we ons leven beschikbaar stellen om hem te dienen. Ik zeg altijd, de Bijbel leert dat de mens per definitie een dienstknecht is. Het is een mooi schriftgedeelte dat het rechtstreeks zegt, dat is Filippenzen 2. Want daar staat dat de Heer de mensen gelijk geworden is. En dus, omdat het hetzelfde is, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. De mens brengt zijn hele leven door met het doen van dienstwerk, van verplichtingen. Hij moet nou eenmaal, anders leeft hij nog maar een paar dagen, is het echt over. Hij heeft allerlei verplichtingen. De mens is een dienstknecht, maar het aardige is dat wij de mogelijkheid hebben om de beste baas te dienen die er is. En ik zeg, die heb ik. Maar als u een gelovige bent, u hebt diezelfde baas. Dus u weet er alles van. Zo schitterend. En wat je ook doet, je kunt het doen voor de Heer. Het mooiste komt nog. Wij zullen door hem daarvoor beloond worden. Voor de afwas dus. Ja, zeker wel. Dat is Bijbelse waarheid. Nou goed, het lam Gods, de welke vers 20 wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Ik wil gewoon zeggen dat het gaat om dingen die gedurende heel de oudtestamentische geschiedenis vastlagen in het woord Gods, maar die nu pas gemanifesteerd zijn. Namelijk in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en in de daaropvolgende openbare prediking van dit evangelie natuurlijk. En dan, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden. Kijk, wij geloven in hem, Christus, het lam Gods. En door hem heen, als het ware, geloven wij dus in God zelf. Degene die hem gezonden heeft, om zo te zeggen. Woorden van die strekking staan op andere plaatsen ook. Dus ik houd het er maar bij. Door hem geloven wij in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, dat wil zeggen van tussen de doden uit, en hem dus tot eersteling heeft aangesteld. Onthoud die vooral, de uitdrukking opstanding uit de doden impliceert aanstelling tot zoon, aanstelling tot eerstgeborene, het geven van een erfenis en al die dingen meer. Opstanding uit de doden wil zeggen dat het gaat om de eerste, dan wel de eersten, die opstaan, de eerstelingen. Dus gaat het om eerstgeboorterecht. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, dat zei ik. Opstanding uit de doden impliceert heerlijkheid, erfenis enzovoorts. Opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Wat is de basis van ons geloof? Onze verwachting voor het heden en voor de toekomst. De basis is dat God wat hij beloofd heeft in ieder geval reeds vervuld heeft in de Heer Jezus Christus. Ik weet heus wel, ik denk er een heleboel bij terwijl ik dit zeg, ik weet heus wel dat men zoveel mogelijk gedaan heeft in de loop der eeuwen, in ieder geval de duivel heeft dat gedaan, om van alles met betrekking tot de hoedanigheden van de Heer Jezus Christus weg te redeneren, zodat we geen voorbeeld aan hem overhouden. Maar we hebben een voorbeeld aan hem. Hij die ons in alles gelijk werd, die de broederen gelijk werd, en ik hoop daar nog over te spreken, het zal dan morgenochtend worden, die aan alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij. Hij die zelf gehoorzaamheid geleerd heeft, daar spreken we dus morgenochtend over. Hij is ons grote voorbeeld. En het voorbeeld is waar het hem gebracht heeft. Wat bracht het hem? Op aarde de dood. Nou ja, wat je ook doet in dit leven, het eindigt toch in de dood. Met dank nogmaals aan Hank Williams. Je komt er toch niet levend af. Zie. Maar als je leven wijdt aan het volbrengen van de wil van God, en als je dan toch dienen moet, dan het dienen van God, En als het wereld per definitie ook voor de ongelovigen vol is van lijden, het lijden in deze wereld, wel, dan kiezen we dan toch maar om te lijden om zijn naams wil, om Christus wil. Dat brengt namelijk wat op. En dat hebben we gezien aan de Heer Jezus. Want hij is uit de doden opgewekt en God heeft hem heerlijkheid gegeven, met eer en heerlijkheid gekroond, of hoe het allemaal maar heten mag. Opdat wij hem in het oog, in het vizier zouden houden, opdat wij hem zouden aanmerken, heet dat in Hebreeën 12. Opdat wij op hem zouden zien, of gewoon opdat wij hem zouden zien. We zouden zijn ziende op Jezus. Dan wel aanmerkt onze hoge priester en apostel die wij beleiden, die zo trouw geweest is en die die positie ontvangen heeft. We hebben hem ook al gelezen uit Hebreeën 2. Daar gaat het om. En daarom het verwijt dat we gelezen hebben aan de Galatiërs. Jezus Christus is toch voor je ogen geschilderd geworden. Je hebt dat plaatje bij wijze van spreken toch voor je. Je weet toch hoe het eruit ziet? Je weet toch waar het toe leidt? Het dienen van de Heer brengt ons inderdaad in dit leven vrede, blijdschap, hoe het allemaal maar heet, mag dat wat elk mens eigenlijk zoekt. Maar het geeft het ons nu en in de toekomst wacht ons die erfenis. Dat wil zeggen, in de toekomst zal die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel aan ons gegeven, dan wel aan ons geopenbaard worden, of hoe het maar heet. En dus, onze hoop zou op God zijn. Er staat vers 21, opdat uw geloof en hoop, want in werkelijkheid is dat synoniem, ja, strikt technisch niet, maar in de praktijk wel. Geloof is vertrouwen met betrekking tot wat voor ons ligt, uiteraard. Voor het heden hebben we dat niet nodig. Het gaat ons nu op dit moment even goed, dus daar heb je er verder niet voor nodig. Dat zeg ik over zorgen ook altijd. Die hebben we nooit voor nu. We hebben het altijd over wat nog komen moet. We zouden dus vertrouwen op hem voor morgen, heet zoiets. En zo heet het ook in het lied dus, hè? Vertrouwen op hem voor morgen, precies. En daarom is geloof in de praktijk hetzelfde als hoop. En in de Bijbel wordt het dikwijls in één adem genoemd. Ons geloof en hoop zou op God zijn. God die de Heer Jezus beloond heeft, en we hebben het resultaat gezien. Dat is wat ons geschilderd wordt. En daarop stellen wij ons vertrouwen, was de bedoeling. En sterker nog, Johannes zegt zelfs in, ik meen 1 Johannes 3, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. We hebben altijd wat moeite met de formulering en taalgebruik van Johannes, ook nu. Want wij reinigen ons natuurlijk niet. Wij kunnen onszelf niet reinigen of heiligen of geschikt maken voor de dienst aan de Heer in praktische zin. Maar de tekst, dat is vlak in de buurt hier, hè? 1 Johannes 3, vers 3. De tekst, en ieder die deze hoop op hem heeft, dat is diezelfde toekomstverwachting, de openbaring, de verschijning van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid, in de eerste plaats aan ons. En ieder die deze hoop op hem heeft, die wordt door die hoop gereinigd. Onze hoop, onze actieve hoop, Petrus noemt het trouwens onze levende hoop. Ik ben er snel overheen gegaan in 1 Petrus 1 vers 3. Dat wil zeggen een hoop die actief is in ons leven, die bewust aanwezig is, die ons leven grotendeels ook bepaalt. Die hoop, die actieve hoop, reinigt ons. De activiteit, het werk van de hoop, om zo te zeggen, bestaat onder andere daaruit dat hij ons reinigt, ons bekwaam maakt voor de praktische dienst aan de Heer. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt daarmee zichzelf, als het ware natuurlijk. Andere schriftplaats zegt natuurlijk dat we gereinigd worden door de Heer Jezus. Hij reinigt ons namelijk door het bad des waters, namelijk door het woord uit Efeze hoofdstuk 5, maar u begrijpt toch langzamerhand dat hetzelfde is. We worden door het woord gereinigd. Maar waar hebben we ons hoop en vertrouwen anders op gesteld dan op wat God ons in zijn woord heeft bekendgemaakt? Daardoor worden wij gereinigd. Ik zal u nog wat vertellen. Beschouw het maar als een getuigenis, maar ik bedoel het niet zo, maar ik weet heel goed waar ik het over heb. Het hele punt is dat je weliswaar kunt strijden tegen de zonde in je leven. En dat je weliswaar kunt denken van, ik wil de Heer wel dienen, maar hij kan mij niet gebruiken, want ik deug nergens voor. Het gaat altijd mis. Ik moet u zeggen, het maakt geen bal uit. Wij zouden onze hoop op de Heer stellen in onze gedachten, want in ons hart, in ons inwendig mens, hem gaan dienen, alles gaan doen voor de Heer. Wij deugen wel voor geen meter. Maar goed, als wij gelovigen zijn en dus wedergeboren, zegt de Bijbel dat hij ons bekwaam gemaakt heeft voor zijn dienst. Bovendien, van Billy Graham en Beverly Shea mochten we komen zoals we waren. Just as I am. Met al ons lek en gebrek. Dan zeg ik, dat heb ik ook ooit gezegd, de Heer ziet maar. Als je mij dan jaar in jaar uit, vele jaar achter elkaar vraagt, is hier iemand die mij wil dienen? Daar heb ik altijd mijn hand opgestoken. Vele malen, ik ben de tel absoluut kwijt. Nee, toen was ik 9, 10, 11, 12. In de wetenschap, ik kan dat niet. Ik moest er trouwens niet aan denken dat de Heer zou moeten dienen door te spreken door het volk. Het leek me stom en vervelend. Nee, dat kan ik helemaal niet. Het ligt me ook helemaal niet. Ik geloof nog dat het me niet ligt, eerlijk gezegd. Maar goed, laat ik u daar niet mee lastigvallen. Maar zie daar. Mijn leven ziet er heel anders uit dan ik toen maar voor mogelijk had gehouden. En waar ik ook nooit voor gebeden heb, want dat leek me niks. Ik dacht, dat kan nooit. Liever op een andere manier. Als dat zou kunnen, ik ben beschikbaar. Maar de Heer regelt dat wel. Ondanks alles. En die problemen van, ik deug niet, ik doe alles verkeerd, ik ben een zondaar enzovoort. Gek genoeg, dan raak je vanzelf kwijt. Niet dat er wat verandert, niet dat er veel verandert. Soms wel overigens, soms verandert er heel veel, moet ik u zeggen. Soms verandert er ook zo goed als niks. Maar wat er verandert, is onze gezindheid, onze gerichtheid. Wat er verandert, is dat we ineens niet meer achterom kijken en een berouw hebben over wat we gedaan hebben en daardoor met een schuld rondlopen van ik deug tot niks, want het ging in het verleden verkeerd, ik heb er spijt van, ik heb het aan de Heer beleden, maar het gaat natuurlijk morgen weer fout, want die ervaring doe je al gauw op. Je vergeet die dingen. Niet omkijken. Heb ik geleerd toen ik radiomonteur was, toen ik bij de mensen aan huis radio's, televisie en pick-ups moest repareren. Dan leer ik van mijn collega, hij zegt, wat je ook gedaan hebt, als je de deur uit bent, hard weglopen en niet omkijken. En ik doe het nog steeds. Weglopen en niet omkijken. Als de samenkomst afgelopen is, probeer ik, wanneer dan ook, welke samenkomst dan ook, probeer ik altijd zo snel mogelijk te vergeten, want als ik het niet vergeet, dan weet ik achteraf precies wat ik wel had moeten zeggen en welke woorden ik wel had moeten gebruiken, enzovoorts. Ik denk niet dat het mijn gebrek is, want mijn vader heeft zich een keer naar mij toe laten ontvallen dat hem dat precies hetzelfde overkwam. Altijd. Maar dan ook echt altijd. Ik had het beter moeten doen, ik had het anders moeten doen, maar ja. En dus, het blijft zo in het leven van de gelovigen altijd. Niet omkijken, vergeten hetgeen achter is en ons uitstrekkende naar hetgeen voor is. God heeft ons geen belofte gedaan met betrekking tot het verleden. God heeft ons belofte gedaan met betrekking tot de toekomst. En dat is wat we hebben. Geen verleden, maar een toekomst, leerde ik van Johan Bosch in 1968 ongeveer. Vroeger had ik een verleden, nu heb ik een toekomst. En het is nog steeds zo. En dat is wat bepalend is voor ons leven. Wat Johannes zegt en wat Peter zegt is, wij worden gereinigd. Ons geweten wordt gereinigd. Wanneer? Wel simpelweg, wanneer we de Heer dienen uiteraard. Want in werkelijkheid, laat ik u dat eens verklappen dan, ik ben geen goede psycholoog, maar in werkelijkheid, die schuldgevoelens die wij meesjouwen, die zijn er niet omdat wij dingen gedaan hebben waarvan wij zelf overigens vinden dat het niet mocht, dat niet moeten gebeuren of niet mogen gebeuren. In werkelijkheid loopt de mens met schuldgevoelens rond, gelovigen net zo goed, omdat men de Heer niet dient. Ik ken zelfs mensen die zeggen, nou, ik heb de hele dag dit of dat gedaan, of voor een baas gewerkt, of de afwas gedaan, maar ik had zo graag de Heer willen dienen. En dus heeft men een schuldgevoel. Wel, men zou het hebben moeten doen als voor de Heer, maar men vindt het werk van te nederige aard. Wat is dat nou? Ramen lappen, de vloer aanvegen. Kijk, we doen het lopende bandwerk doen, of wat het maar is. Men vindt het te weinig standing, te weinig klasse hebben. Het is geen niveau. Het heeft geen reputatie. Men krijgt er geen eer door van de wilde, zeg ik nou. En wij zouden de Heer dienen. En als voor de Heer doen. Dan ben je in één klap van je schuldgevoelens af. En heb je ook niet zo'n last van als je dingen gedaan hebt waarvan je eigenlijk vindt dat het niet had moeten gebeuren enzovoorts. In het algemeen gesproken bedoel ik. Dat meen ik serieus. Want het is of het een of andere. We leven of in deze oude wereld. En zijn dus per definitie, als u weet wat het is, dienstknechten, slaven der zonde, zit niks anders op. Of we zijn kinderen gods en we doen alles voor de Heer. Dat is zwart-wit, maar zo ziet het eruit. En dus doen we alles als voor de Heer. Wat het ook is. In het besef van dat het niet veel bijzonders is. En daarom lachen we onszelf uit. Kijk ons eens. Grote praatjes, we doen het voor de Heer. Nou vast, enzovoorts. Huh? Maar het is wel zo. En daar gaat het om. Wij zouden ons dat realiseren. Wat zei de Heer, de meester, ook alweer tot de dienstknecht? Dan moet ik er nodig weer mee ophouden natuurlijk. Wat zei de Heer tot de dienstknecht? Hij zei, welaan, gij goede dienstknecht. Waarna de vraag is, wat was er zo goed aan de dienstknecht? Nou, dit stond er ook niet. Er staat namelijk, welaan gij goede, namelijk, vertaald met en, gij goede, namelijk getrouwe dienstknecht. Het gaat er niet om wat je doet. Het gaat erom of je trouw bent en dus hoe je het doet. En dus of je het met heel het hart doet. Want dat is het maar. Wat erin zit, met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, met alles wat in u is, heet zoiets in de wet. In het Nieuwe Testament heet het afgekort van harte. En met al uw macht, daar gaat het over. Welaan gij goed en getrouwe dienstknecht, over veel zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Maar dat staat er ook niet. Over weinig zijt gij getrouw geweest. We zouden ons er zelfs in oefenen, dat meen ik ook heel serieus. Wij zouden ons er zelfs in oefenen om wat wij voor de Heer mogen doen, hoe groot het ook is, om het toch vooral te relativeren en het te zien als klein. Het is niet veel. Het is maar weinig wat wij kunnen. Wij kunnen überhaupt weinig. We hebben ook maar weinig tijd. En we hebben zo onze tekortkomingen ook, zal ik maar zeggen. We hebben onze grenzen, heet zoiets. Onze zwakheden heet dat. Wordt trouwens van de Heer Jezus ook gezegd. Dat hij die had op aarde. Zwakheid. Zwakheden staat er zelfs. Meervoud. Maar goed, misschien dat we het dan morgen nog even over hebben. Maar we zouden het vooral klein zien. Want het gaat niet om grote dingen. Niettemin, we zouden wel groot denken. Soms ben ik het toch even met dokter Schilder eens. Think big. Hoog vooral. Want wij hoeven niet rijk te worden in deze wereld. Geen aanzien, eer, heerlijkheid te hebben in deze wereld. Wij zouden klein als dienstknechten van de Heer in alle nederigheid ons werk doen. Wat het ook is. En we zouden alles wat wij doen leren zien. En leren doen dus ook als voor de Heer. En dan zegt de Heer tegen ons. Welaan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Dan kun je tenminste naar eer en geweten zeggen. Inderdaad, het was niet veel. Het was weinig, het was klein. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar hij zegt, en dat hadden we zelf nooit bedacht. En dan zegt hij, over veel zal ik u zetten. Kijk. En dat houden wij ons voor. Dat is waar we onze hoop op gesteld hebben. Op de Heer die zijn goedkeuring uitspreekt over dat weinige dat in onze levens tot stand gebracht is, maar het is tot stand gebracht dan door zijn woord. De wereld zoekt het grote, het hoge, het zichtbare, het uiterlijke. Het moet vooral manifest en aanschouwelijk zijn enzovoort. Maar de Heer weet wat in onze hart is en daarop worden u en ik afgerekend. Als u er wat aan doen wil, u weet het. Leven uit geloof, uit wat God beloofd heeft. U dat eigen maken in alle bescheidenheid. Navolgers van Christus zijn. Dat leven is niet echt een lolletje. Maar het is wel komisch. Het is wel humoristisch. Want de mooiste grap blijft die van... Over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar over veel zal ik u zeggen.